Ik ga weer eens gewoon een tekstje kort maar krachtig, lekker van het kennen van heel die serie. Jezus machtige gedaan en we zitten aan deel 9, leuk, dat is dat je weet. Matthäus 9 van vers 27 tot 31. Matthäus 9, 27 tot 31. En toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden die riepen: Zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zeide tegen hen: Gelooft u dat ik dit kan doen? Ze zeiden tegen hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit dat niemand het mag te weten komen. Maar ze gingen weg en maakten hem bekend in dat heel gebied. Oh, dat was het stekje. We zijn er deuren. Ook dat stekje voor mezelf las, wist ik echt niet wat ik ermee moest doen. Zo'n klein stekje, echt niet veel informatie. Zelfs niet veel informatie erover te vinden. Veel informatie staat er ook niet in. We krijgen ook niet veel. Dat is typisch Matthäus, of dat we ondertussen al kennen. Het hoogst nodige opschrijven. Dat is in een dada, dat wil ik maar zeggen. Voorbeeldjes lijkt van, kijk, zoals toen hij in huis gekomen was. Is dat het huis van de blinden? Is dat sinus? Is dat een nus van kennissen? En maar is dat wet? Jezus heeft hier al een reactie op een ongestelde vraag. Ook raar. Dat ze zeggen, ontferm u over ons. Zien we verder nog eens geen vragen van, wie nu zijn we weer doen zien of zo? Niks te vinden. En op de koop toe, Jezus vraagt om het niet rond te bazen en heel de streken. En wat ons direct? De vertaal trekt overal rond. In de twee andere synoptische evangelieën is er over dat stekje niks weer te vinden. Raar maar waar. Buiten de genezing van de blinde Bartimeus. Maar die staat eerder in benadering in Matthäus 20, kun je dat weer vinden. Maar ook wat raar is, in Matthäus 20 spreekt Matthäus eerder over twee blinden in de plekken van een Bartimeus. Dus ik sta er minder al zo'n vraag van, Matthäus, is dat toch een rare kwiet? Of wat is dat eigenlijk, zeg? Nu ja, met meer en meer met Matthäus bezig te zijn en te bestuderen in de loop van dit, ben ik meer en meer te weten gekomen dat de drie evangelieën in eerste opzicht op elkaar liggen, maar een totaal andere insteek hebben over alle onderwerpen, al zijn die soms enorm gelijklopend. En om het een keer te vergelijken, zou ik graag dat stekje van die twee blinden, die vanuit Jericho komen, voorlezen. Dat staat in Matthäus 20, vers 29 tot 34. Je moet toch rust opslaan. En misschien is voor jezelf ook een keer aandachtig meelezen. En voor jezelf misschien eens een keer de parallel bekeken. Matthäus 20, van 29 tot 34. En toen ze Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. En zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging: Heere, Zoon van David, ontferm u over ons. De menigte bestrafte hen, opdat ze zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer: Ontferm u over ons, Heere, Zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat ik doen zal? Ze zeiden tegen hem: Heere, dat u onze ogen opent. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en ze volgden hem. Dus als je dat in een oosten zou lezen, ze zeggen van, tja, dat is eerlijk. Redelijk wat veel parallel die erin zit. Tja, wat we duidelijk kunnen zien, die parallel op, er zitten inderdaad wat parallellen in, en dat is de verplaatsing. Ze gingen verder, dat zien we ook in het eerste stekje. Dat de man met twee blinden, dat is ook zuster het zesde. De manier waarop dat ze Jezus aanroepen, zuster het zesde. Zoon van David, ontferm u over ons, dat is zuster het zesde. De manier waarop dat Jezus hen geneest, zuster het zesde. Maar we kunnen ook wel zien dat er dingen in dit totaal niet parallel lopen. Zoals de locatie waar ze nu bevinden, de reactie van de omstanders en Jezus die de vraag stelt, wat kan ik voor jullie doen? En we kunnen zelf zien dat sommige dingen totaal contradictorisch zijn. Het eerste stukje, zoals de blind in het eerste stukje genezen worden, en het overal rond vertellen, zelfs al had de Heer nu er streng verboden dat te doen, zien we hier in stukje van hoofdstuk 20, dat ze hem volgen. Had de Matthäus toen even een zwak momentje dat misschien binnen twee keer het zesde verhaaltje heb geschreven net, maar misschien een klein beetje meer info. Je zult er rap overlezen, zou je kunnen zeggen. Dat was ook mijn eerste gedachte. En op eerste opzicht was dat ook mijn gedachte. Maar toen brandt de lamp opeens. Traag maar gestaag bij mijn meestal. Maar goh, waarom zou Matthäus twee keer het zesde stukje opschrijven? Context is cruciaal in het lezen van Gods woord. Ik ga het nog een keer zeggen. Context is cruciaal in het lezen van de Bijbel. Het is zeker niet hetzelfde stukje die twee keer voorkomt in Matthäus. Het eerste stukje is een deel van Jezus' machtige daden die Matthäus wil tonen aan zijn lezers. Wat dat Jezus getoond heeft, dat hij gekomen is om vernieuwing en zegen te brengen in de context van de nieuwe Exodus. Een tweede deeltje dat ik voorgelezen heb, stukje in hoofdstuk 20, is het deel van de intocht van Jeruzalem. Of de wegsectie, het komende oordeel voor Gods volk, wat oordeel en verderf wil aantonen. Het is misschien allemaal een beetje technisch en theologisch uitgelegd, ik weet het. Dat is raar van mij. Maar ja, kijk, lees niet zo snel over alles die op een verhaaltje ligt. Je kunt de wereld van verschil maken. Als je enkele versen zou lezen en erover nadenken, en de blik op het totaalbeeld houden. Zoals je van hier kunt zien, is er een enorm gevaar op misverstand, op de stukjes uit hun context te trekken. We kunnen door rap de schrijver in twijfel trekken, we kunnen Gods woord in twijfel trekken, en zelfs de geloofwaardigheid van de Heer Jezus in twijfel trekken, waaronder ook de werking van de Heilige Geest. En bij deze is dat ook hier het hoofdpunt in het stukje van de twee blinden, van Matthäus 9. Ik weet niet of er mensen zijn die niet weten wat dat context betekent. Ik heb dat zeer opgezocht. Ter verduidelijking, de context is de totale omgeving waarin dat iets zijn betekenis krijgt. Even terzijde. We waren gestrand bij het dochtertje van Jairus, die in slaap gevallen was en terug wakker gemaakt werd door de Heer Jezus. Vandaar gaat de Heer Jezus verder, samen met een massa mensen die hem volgen. En daartussen bevinden er twee blinden. Het moet al zeker niet evident geweest zijn voor die mensen voor tot bij de Heer Jezus te geraken. Waarschijnlijk gaan ze wel geroepen, maar, like of wat we kunnen zien, hé. Zoon van David, ontferm u over ons, roepen ze. Dat is de eerste keer dat de Heer Jezus op die manier wordt aangesproken in het Nieuwe Testament. Zoon van David. Hoe komen ze erbij om de Heer Jezus op die manier te aanroepen? Wat verwachten ze? Verwachten ze dat de zoon van David een mirakeldokter is, of zo te worden? Nergens in de schriften van Gods volk is te vinden dat de komende Messias mensen zou genezen. Nergens vinden we ook een uitdrukking, als Jezus iemand genezen had, dat de mensen zeggen, dat is zeker de Messias. Het Joodse volk verwacht een Messias, een verlosser met koninklijke macht, om hen er te verlossen uit de hand van hun onderdrukkers. Men dat nog gezien, hè? Wie zou dan de eerste Messias geweest zijn? Zou je kunnen stellen. Als ze verlost geweest zijn uit Egypte. Mozes, juist. Voor het merendeel van het Joodse volk was Jezus een vals profeet. Iemand die door de opperste van demonen uitdreeft en ook mensen geneest. Een godslasteraar die het eigenaam wonderen verricht en zon verheeft. De Messias zal een koning zijn, volgens de schriftgeleerden en fariseeën. Eerder een eigenbeelden koning, zoals ook de heidense goden zijn. Een god die staat voor macht en kracht. En een koning is in deze die de God representeert. Zoals in tot de Egypte ook. De afgod stond in de tempel en de farao was in paleis. En de farao was degene die zichzelf de zoon van God noemde. Het zogezegde spraakkanaal van de God dat hij vertegenwoordigde. En ook de opdrachten uitvoerde in naam van die God. Dus, met andere woorden, verwacht het Joodse volk eerder een eigen gemaakte God. En niet Yahweh. Of zijn vertegenwoordiger. Ik pees persoonlijk dat die twee blinden het verschil hadden opgemerkt. Tussen de heidense God en Yahweh. Tussen de representanten van een eigen gemaakte God en tussen de Heer Jezus, de schepper God zelf. De twee blinden konden niet anders dan geloven wat aan de mensen en er vertelde dan over de Heer Jezus. Of wat hij deed, wat hij zei, maar ze hebben hem nog nooit gezien. Ik ben ervan overtuigd dat ze eerder konden zien dan hun ogen open worden. Ze zagen de ware zoon van David, omwille van zijn getuigenis over het koninkrijk, die voor Jezus prioriteit nummer 1 is. Toen nu de blinden binnen het huis waren gekomen bij Jezus, vraagt Jezus hen er, gelooft u dat ik dit kan doen? En ze zeggen alle twee, ja, overtuigd. Het is niet de kracht van hun geloof die maakt dat ze genezen werden. Hij begrijpt wat ik wil bedoelen. Velen van ons hebben al zo het wat gehoord van, God, als je gelooft, gaat het komen. Je moet vertrouwen aan je geloof. Hoe meer dat je gelooft, hoe rapper dat je gaat verhoord worden. De Heer Jezus bezit de kracht om dat te doen, onafhankelijk van zijn geloof of zijn vertrouwen. Hij is almachtig. He? Het enige wat dat moet doen, is vragen. Vele mensen geloven dat de kracht van ons geloof in ons eigen ligt. Dat is die macht dat we genezen of veranderd worden. Maar niks is minder waar. Het is de dood van erkenning. En de Heer Jezus als voorbeeld, die de Heer Jezus hier als voorbeeld gebruikt, maar ook van ons. Het zal u gaan naar uw geloof. Is met andere woorden beter gezegd. Het zal u gaan naar uw bekentenis. Allebei erkennen ze hier wie dat Jezus waarlijk is. Ze vertrouwen hem blindelings. Goeie, nee. Het feit op zich dat ze tot hem komen, vertaalt meer dan de genezing op zich. De genezing is het gevolg van hun vertrouwen op de Heer Jezus, waarin dat ze allebei Yahweh erkennen. Matthäus schrijft een vraag tot genezing niet op. Ik denk dat dat niet onopzettelijk is. Het is voor velen nogal wiedes dat ze dan niet komen voor het probleem vanuit de rechter oog. Matthäus legt veel liever de nadruk op wat dat er zich rondom de genezing afspeelt. Namelijk het blindelingsvertrouwen dat die blinden hebben in de Heer Jezus. En in het herkennen van Jezus als hun schepper. De genezing op zich is nogmaals een bevestiging van het totaal vernieuwende werk dat de Heer Jezus in gang heeft gezet en van het Gods aangebroken nieuwe koninkrijk. We zien dat Jezus hen er vraagt, geloof je dat ik dat kan doen? Wel, hier toont Jezus nog een keer wie dat hij is. Wie dat de Vader is. Ze antwoorden allebei ja. Jezus zegt, ik ga jullie bekentenis beantwoorden met kracht. Jezus toont zichzelf weer autoritair, zoals dat men hem kan in het evangelie van Matthäus. Het is niet alleen voor die twee blinden bedoeld, maar ook voor ons. Ook in ons leven wil de Heer zich bekendmaken op een dergelijke manier, op een levensveranderende manier. Hoe vaak worden we niet dat we iemands karakter niet kunnen veranderen. We zien wie dan we zien en je kunt dat niet veranderen. Wel, ik ga even een kort door de bocht zijn. Lekker anders zou je zeggen, ja, juist. Dat zijn woorden van iemand die de Heer Jezus weinig kent. Die de haven van zijn geest moeilijk kan vatten. Ik weet het, ik ben daar vrij kort om, vrij door de bocht. Maar is het niet de Heilige Geest die overtuigt van zonde en waarheid? Is het niet de bedoeling dat we veranderd worden als in karakter, het karakter van de Heer Jezus? Hoe kan er nu een vernieuwend werk in ons beginnen, of we zelfs niet zonder intentie en om te veranderen? Willen we autonoom blijven leven, of willen we leven naar zijn karakter? Er is hoop en chance. Nog iedere dag doe ik ook nog domheden waarin dat ik autonoom wil handelen en ding zelf in mijn hand wil doen in plaats van af te leggen en te veranderen naar zijn karakter. Een tijdje geleden vroeg Naomi voor mijn tapen de basje op het zwembad te leggen, voor de beste niet erin te laten enzovoort. En ja, mijn pa en die basje, we willen hem erover leggen. Ik strukkel zo die, over een trap die daar staat. Ah ja, die trap had moeten bekopen. 2 meters verder. En toen waren ze zo in de verte. Ja, dat weer de ware aard van het beestje die boven komt. Het is niet dat dat moment zelf hebt, maar het is wel. Inderdaad. De zelfbeheersing was even spoorloos. Iedere dag hebben we keuzes te maken. Groeien we naar een zelfbeeld of groeien we naar zijn evenbeeld? Voor de Heer Jezus is zijn koninkrijk prioriteit nummer 1. Hij gaf zichzelf als verzekering voor de vooruitgang van zijn koninkrijk. En door middel van alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, niet alleen zijn dood en zijn opstanding, maar ook zijn machtige daden en zijn woorden. Samen met de komst van de Heilige Geest kunnen we samen naar de toekomstige bruiloft. Even weer een keer naar de tekst van vanmorgen, vers 30b. En Jezus vermaande hen streng en zei, kijk uit, niemand mag het te weten komen. Ik weet niet of er mensen zijn die het wat uitzonderlijks, allez, het wat extreems uitzonderlijk meegemaakt hebben of gezien hebben. Dat kan. Wel, als je tot erkentenis komt, dat je de Heer Jezus wilt volgen, was er toen ook geen zo'n gevoel van, oh, ik wil dat iedereen dat weet. Iedereen moet weten. Ik wees dat dat voor die twee blinden al niet anders was. Ze wilden iedereen laten weten wat dat de Heer gedaan had. Een blind die terug kan zien, hoe verzweeg je dat? Moesten de mensen toen blijven doen of dat ze blind waren? Zelfs mijn dochtertje van Jairus, dat mijn laatste keer gezien, moest ze zich toen ook haar hele leven blind blijven, om het niet te kunnen doen opvallen. Marcus zegt daar meer over. Hoe meer de mensen dat gaan rondpassen, hoe meer dat Jezus niet meer openlijk machtige daden kan doen. Ook is Jezus later nog gedwongen om in vergelijking te spreken en de uitleg ervan in de intieme kring te doen. Vergeet niet dat die genezing hier ook binnenshuis gebeurt. Anders zonden schriftgeleerden en fariseeën hem nog meer kunnen verhinderen om het evangelie te verspreiden, voor te beginnen, wat dat ook al een prioriteit was van de Heer Jezus. Zijn woord. Jezus is niet gekomen voor zijn eigen verheerlijking. Jezus wilde niet gekend worden als een wonderdokter, nog als een one-man-show van miraculeuze genezing, nog als een exorcist met vele hocus-pocus er rond. Ik kon anders wel een deel posters meegeven, niet met die mensen dat genezen hadden, vertrekt overal, maar opeens dat mond-aan-mond reclame nog redelijk zeer op dat moment. En waarom ook niet direct de schriftgeleerden en de fariseeën uitnodigen voor hem te zien wandelen op het meer? Zou dat ook al niet veel probleem en misverstand opgelost zijn? Nee. Jezus wil niet in de picture komen te staan als een tovenaar of als een godheid, nog als een koning. Niets en wat dat hij doet is op zichzelf gericht of voor zijn eigen goed bedoeld. Alles wat hij deed en zei, was deur en tot zijn vader gericht. Jezus wil dat de voortgang van zijn koninkrijk voor alles komt. Alles wat dat hij doet en zegt, is met het oog op de vooruitgang van het evangelie en het koninkrijk. Jezus doet niks voor eigen roem en eer, zeker niet in een zo schaamte eercultuur. Op die manier zult het Joodse volk wel rap de pap in de mond hebben om hem direct te kunnen arresteren, bijvoorbeeld. Maar toen ging ook de menigte en het volk er rond een ander beeld gekregen van de Heer Jezus. En dat was zeker niet zijn bedoeling. Jezus wilde aantonen wie dat hij werkelijk is. Hij wilde de boodschap voortbrengen door tekenen, gelijk genezing. Het gaat zeker niet om de genezingen zelf, maar grotendeels om de boodschap die erachter zit. Met het oog op discipelschap en cruciform gedrag. Jezus wil de mensen tonen dat die de schepper God is. Niet een heidense God. En zal ik of dat al zijn. De heidense goden representeren macht en kracht op wie de mensen onderworpen is. Wat een verschil is niet. Ja, wij nog de zut aan de tafel. Om met hem te kunnen dineren. Nee, men dat mensen gedaan. We zijn bezig. God wil dat we zijn glorie zien in het kruis. Wat een wereld van verschil. Als we inderdaad afgoden gaan aanbidden, gaan dienen, wat dat ook onze eigen wil ondervalt, worden we, gelijk die twee hier, blind. En dat is nog maar het begin. Het idee dat de natie Israël zal terugkeren naar Jeruzalem om de opgestane Heer in glorie te ontmoeten, is op zich onbegrijpelijk. De gedachte is al op zich totaal absurd, om de enige reden dat ze de Heer Jezus niet herkenden als hun verlosser, hun schepper, hun koning en hun God. Ze verwachten nog steeds de Messias. Het is een totaal andere God dat ze voor ogen hebben. Dat even terzijde. Het feit dat wij kunnen zien en luisteren, is omdat hij dat aan ons gegeven heeft. Door zijn geest kunnen we hem horen en zien. We kunnen hem zien in elkaar en in die prachtige schepping waarin we leven. Die vele mensen jammer genoeg kapot maken omwille van hun zelfgericht autonoom gedrag. Maar dat laat niet staan dat wij aan de zijkant moeten staan en toezien wat dat er gebeurt. Integendeel, we moeten doen zoals dat de Heer Jezus ons heeft voorgetoond. En dat is, werk naar Gods Koninkrijk. De mensen tonen wie dat de Heer Jezus is en de Vader. En wat dat hij heeft gedaan. Door meer en meer op hem te gaan lijken in ons dagelijks leven. Dat wil zeggen, zijn karakter te weerspiegelen in alles wat we doen en zeggen. Toen kunnen de mensen zien wie dat hij is. En op die manier God leren kennen. En meebouwen als een koninkrijk. Zodat we allemaal kunnen genieten van een vernieuwde hemel, een vernieuwde aarde. Samen kunnen genieten van het grootste bruiloftsfeest in de geschiedenis ooit. En zoals dat al zei, mond-aan-mond reclame, meisje, dat is nogal meestal de beste. Vertel de mensen van wie dat hij is. En we vermochten gedaan dat hij heeft gedaan. Ik ben er niet meer van overtuigd om het evangelie van op iedere hoek van de straten te gaan verkondigen met een megafoon, lekker van mijn gezien. Dat gaat al rap ook bekritiseerd worden. En als het is, lekker of dat ze met de Heer Jezus ook gedaan hebben, dan gaan je gaat ook me rap opkrassen. Wegens het verstoren van de openbare orde, of zo het wat. Als je het zesde gaat proberen aan een ander ook van de stad, ben je nou juist het zesde gaat tegenkomen. Dan gaan we hun opkrassen. Jezus moest ook opkrassen. En op die manier verliezen we meer mensen voor Gods Koninkrijk, dat we mensen winnen. Het is ook de bedoeling dat we er, broers en zussen, werken aan de vooruitgang van Gods Koninkrijk. En aan de kant staan met de passieve houdingen, is geen optie. We moeten er moeite voor doen, en veel moeite, om op onszelf niet te staan, of om onszelf niet voorop te staan, maar de Heer Jezus en zijn Koninkrijk alle aandacht te geven dat we kunnen. 50% is niet voldoende. Het is de bedoeling dat we veranderen als in beeld, als zijn gelijkenis in de wereld staan, dat mensen kunnen zien wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Het is niet voor niet dat de Heer Jezus zegt, liedje 40 van opwekking.